Geliefde gemeente, alle mensen zijn sterfelijk. Zelfs koningin Elisabeth is sterfelijk. Een vrouw die zo lang regeert, zo lang, nou ja, toch behoorlijk gezond blijft en kwiek in de gedachten, zou soms de indruk kunnen krijgen, die vrouw die gaat altijd mee. Maar we zien, tenslotte is ook koningin Elisabeth gestorven. Zij is bijzonder oud geworden. Anderen worden lang niet zo oud. Hoe oud wij worden, dat verschilt. Maar dat wij moeten sterven, dat geldt voor iedereen. Wij zijn sterfelijk. En zo komt aan alles een eind. Zo komt aan ieders leven een eind. Zo komt aan alles wat wij hadden een eind en alles wat wij meemaken, alle herinneringen. En dat wordt ook zichtbaar in het leven van koning Josia. Ook zijn leven loopt op een einde. Nee, hij is niet oud geworden. In plaats van 96 werd hij 39. Jong gestorven. Maar niet voor niks gestorven. Omdat hij niet voor niets geleefd heeft. En dat geldt altijd. We sterven niet voor niets als we niet voor niets leven. Ik sprak van de week een vrouw, een jonge vrouw, en die schreef wel boeken en ze las ook boeken. En ze zei, ik houd niet van boeken met een happy end. De boeken die ze schreven had, die hadden ook allemaal geen happy end. Dat vond ze niet eerlijk. Dat vond ze niet reëel. Toen vroeg ik er, geloof je in de evolutietheorie? Ja, dat geloofden ze. Zij geloofden dat alles spontaan ontstaan is. Eerst een oerknal en dan alles wat erna gebeurt. En toen ontstond er leven en vanuit dat leven ontstonden van alles. Toen ontstonden er apen en vanuit apen ontstonden er mensen. Wij zijn het product van evolutie. Dat geloofden ze wel. Ja, dan snap ik dat je geen boek meer kunt schrijven met een happy end. Als je eerlijk bent en gelooft in de evolutietheorie, dan is er geen happy end. Dan loopt alles zomaar nergens naartoe. Dan is er als er geen begin is, is er ook geen doel. Dan leven wij hier voor niks. Nou ja, ze proberen wel een soort doel te maken, maar eigenlijk was er geen doel. En daarom hadden haar boeken ook geen fijn einde. Een mooi einde van een boek, uiteindelijk is dat, zou je kunnen zeggen, de vrucht van het christelijk geloof. Dat is iets anders dan dat elk happy end van een boek eerlijk is en goed is en zo. Maar wie gelooft in God, gelooft ook in een gelukkig einde. En de geschiedenis van Josia, je zou zeggen, voor de buitenwereld had dat leven geen happy end. 39 jaar en toen gesneuveld in de strijd. Maar wie verder kijkt, zegt, het leven van Josia had een echt gelukkig einde. Hij wist waarvoor hij leefde en zo wist hij ook waarvoor hij stierf. We staan daarbij stil vanuit 2 Kronieken 35, vers 20 tot 27. 2 Kronieken 35, vers 20 tot 27. Josia's einde. Drie gedachten. Josia in de strijd. Josia in het graf. En Josia in de hemel. Josia's einde. Josia in de strijd. Josia in het graf. En Josia in de hemel. Dus als eerste Josia in de strijd. We hebben heel wat gehoord over de eerste 18 jaar van Josia. Zeker het 18e jaar. Het jaar van de ontdekking van het wetboek. Het jaar van Pascha. Maar ook de jaren daarvoor, waar hij de Heere zocht en hoe hij alles opruimde en zo. Maar dan na zijn 18e jaar, dan is het stil. Tot zijn 31ste jaar. 13 jaar lang horen we niets meer uit het leven van koning Josia. Tot zijn 31ste jaar. Wat is er in al die tijd gebeurd? Nou, misschien kun je zeggen, toen ging alles zo zijn gangetje. Er was eigenlijk niet veel bijzonders te vertellen. Zoals het gegaan was, zo ging het door. Dat is de ene. Maar dat gangetje, dat is niet altijd niks. Hè? Als we zeggen, nou het gaat zo zijn gangetje. Ze zeggen dat wel eens op die vraag, hoe gaat het? Ja, dan is het goed om toch door te vragen. Je vraagt, hoe gaat het nou zo zijn gangetje? Ja, wat is dat gangetje dan? Als het leven maar zo'n beetje gaat, hoe gaat het dan? Want waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Bij Josia was het zo dat hij druk geweest was met de zaak van de Heere. En reken erop dat dat ook na die tijd is doorgegaan. De schrijver van dit boek, die hoeft niet te zeggen, hij heeft een groot Pascha gevierd en daarna is hij alles weer vergeten. Daarna zocht hij de afgoden weer op. Nee, de afgoden die waren weg en die bleven weg. Dus als je bij Josia kunt zeggen, het ging verder zoals het ging, dan ging het goed. Want hij diende de Heere. En misschien moet u wel zeggen, als het bij mij gaat zoals het al jaren ging, dan gaat het niet goed. Het is hoog tijd dat er wat te zeggen valt. Dat het niet meer zo zijn gangetje gaat, maar dat die gang doorbroken wordt. Als alles zo zijn gang gaat, dat gaat alleen maar goed als je de goede gang ging. Als je in de weg van de Heer ging, maar niet als je tegen de Heer inging. Josia die diende de Heer. Dat had ook gevolgen. Dat lezen we niet, maar dat weten we uit de geschiedenis. Als wij hier in vers 20 kijken, dan zien we iets bijzonders gebeuren aan het einde van het leven van Josia. Op zijn 31ste regeringsjaar. Dus toen Josia 39 was. Er staat, toen trok Farao op. Farao die kwam uit Egypte. En die trok zo langs de kustlijn van Israël en door Juda heen, door Israël heen, trok hij naar het noorden, naar de Frat toe, om te gaan vechten. Maar het was niet de eerste keer. Wat hier gebeurt, dat is gebeurd in het jaar 609, 610. Maar ook 6-7 jaar eerder, in het jaar 616, is die koning een keer naar het noorden getrokken, ook door het land van Josia heen. En daar lezen we niks van. En de verklaring die ik daarover las, die zei, hoe zou dat nu komen, dat er niks van geschreven staat? Zou het niet dit zijn, dat Josia dacht, ik heb helemaal geen tijd om te gaan vechten tegen die koning. Er zijn belangrijker dingen te doen. Ik heb een groot werk te doen, het werk van de reformatie, daar was hij eigenlijk nog mee bezig. Het werk van de godsdienst. Dat vroeg al zijn aandacht. Hij moest zorgen voor zijn eigen land en hij kon zich niet druk maken om wat andere koningen en andere legers deden. Dus het ging inderdaad nog die oude gang. Die gang van de zorg voor de dienst van de Heere. Maar dan komt het 31ste jaar. Nou, nog steeds dient Josia de Heere. Nog steeds wordt elk jaar de Pascha gehouden. Maar dan komt er weer zo'n leger langs. De koning van Egypte die wil gaan strijden tegen de koning van Babel waarschijnlijk. Tegen de koning van Babel. En hij wil dan ook anderen met zich mee verzamelen die ook bang zijn voor die opkomende macht. Babel, dat was de wereldmacht in wording. Beetje net zoals China nu. Het is nog niet de wereldmacht. Ja, er zijn allerlei mensen die zeggen, zou niet het moment komen dat China sterker wordt dan Amerika. Opkomende wereldmacht. Zoals Babel toen de opkomende wereldmacht en eigenlijk heel het Midden-Oosten, dan dacht, wat gaat er gebeuren met Babel? En de koning van Egypte die maakt zich daar zorgen om en die dacht, ik moet hem voor zijn. En samen met anderen, samen met Assyriërs bijvoorbeeld, ga ik tegen hem vechten. Hij trok richting de Eufraat of de Frat. Maar dan moest hij dus door het land van Josia. En Josia dacht, dit gaat niet goed. Eerst al dat ze door mijn land trekken en dan, als ze het gaan winnen, wat gebeurt er dan? Als Farao dan daar een overwinning behaalt, dan denkt hij misschien wel dat hij ook hier kan regeren. Josia die was net, best wel goed op weg eigenlijk. om niet alleen over Juda te regeren, maar ook over het noordelijke rijk, Israël. Het leek erop dat Juda en Israël, die twee gescheurde rijken, weer bij elkaar kwamen. En dat wilde Josia graag zo houden. Dus dat zou heel goed kunnen, dat dat erachter ligt. In elk geval, nu kan Josia dat niet langer maar zien gebeuren, dat het leger bij hem langs trekt. En hij gaat het leger tegemoet. Hij wil het onderscheppen, zodat de Egyptenaren weer teruggaan naar hun eigen land. En de boel zo'n beetje hetzelfde blijft gaan. Er gaan wat boden heen en weer. En zo gaat dat dan ook een boodschapper van het leger van de farao naar Josia toe. En die zegt, weet wat je doet. Houd mij niet tegen. Ik ga gewoon door, het gaat me helemaal niet om Israël, ik ga gewoon door, ik moet daar vechten. Houd mij niet tegen. Dan loopt het niet goed met je af. Maar ja, Josia die denkt, die farao die kan nog meer vertellen. Natuurlijk wil die farao dat ik hem niet tegenhoud. Maar daar ga ik niet naar luisteren. Ik moet hem tegenhouden. Als ik hem niet tegenhoud, wie weet wat er dan nog gebeurt. Hij slaat de waarschuwing van farao in de wind en gaat toch. En dan in Megiddo treffen de legers elkaar. En dat is blijkbaar een heel bloedige slag geweest. We lezen daar heel weinig van. Maar het is waarschijnlijk een heel bloedige slag geweest. Want dit gebied, dat staat symbool voor een gebied later in Openbaring. De laatste strijd op het wereldtoneel. Als alle machten van de wereld zich samenspannen tegen God. Om de laatste klap te geven aan de kerk van God. En dan komt er, staat er, een strijd te Armageddon. Armageddon. Ar, dat is dan van het Hebreeuws dal. Mageddon, van Megiddo. Dus Armageddon, later in Openbaring, dat is dezelfde plaats als hier. Dus de strijd die hier geleverd wordt, dat is ook een heel symbolische strijd. Waarschijnlijk is het ook een heel bloedige strijd geweest, omdat het ook spreekwoordelijk geworden is. Dat die strijd in Megiddo, het slagveld van Megiddo. Het gaat alleen net andersom. In Megiddo werd Josia verslagen. Daar komen zo meteen nog meer op. Maar Armageddon, waarvan je zou zeggen, daar zullen die legers het wel winnen, die machtige legers. Daar zal blijken dat al die koningen van de wereld het niet kunnen opnemen tegen die grote strijder. Dan komt er een strijden, die moet strijden. Jezus Christus, de grote Josia. En die zal de volkeren verslaan. Die zal laten merken dat al die volkeren, dat die geen toekomst hebben. Dat de toekomst is voor hem en voor het Rijk van God. Christus, die moet het doen. Josia moest het juist niet doen. De farao had het gezegd. Maar er staat in onze tekst zelfs, God had het gezegd. Kijk, de farao die zegt het in vers 21. God heeft gezegd dat ik mij haasten zou. Houd van mij af. Houd u af van God die met mij is. Nou ja, als je dat dan leest, zeg je, ja natuurlijk zegt farao dat. Hij zegt, God is met mij en nu moet ik snel gaan vechten. God is dus tegen jou en hij zegt, je moet niet met mij gaan vechten. Ja, logisch dat farao dat zegt. Maar dat is natuurlijk iets wat iedereen doet. Hè. Elk leger zegt, God is met ons. Zelfs de Duitsers die zeiden het. Hè. De SS'ers die hadden op hun koppel staan, God met ons. En natuurlijk zegt dat leger zelf het, maar niemand op de wereld gelooft het, dat God met de SS'ers was. Zou het zo hier niet ook zijn? Grootspraak van de farao. Dan kijken we naar vers 22. berichten staat, Josia hoorde niet naar de woorden van Nego, de farao dus, uit de mond van God. Er staat dus, die woorden van de farao, die kwamen uit de mond van God. Had farao dan gelijk dat God met hem was? Nou, dat niet, want hij werd verslagen bij Carchemis. Maar hij had wel gelijk dat Josia zich er niet mee moest bemoeien. Dus het was niet zo dat farao terecht zei, God staat aan onze kant. Ik weet precies wat God wil. En als je naar mij luistert, luister je naar God. Dat had de farao zich in vergist. De farao was een heiden die ook God maar voor zijn eigen karretje wilde spannen. En toch, zegt hij, de schrijver van dit boek, toch was hier de stem van God. En had Josia nu maar goed geluisterd. Had Josia maar beseft dat God hem wilde waarschuwen. God gebruikt dus ook de woorden van heidenen. Hij gebruikt ook de woorden zelfs van vijanden van God. Dus we mogen luisteren in de wereld om ons heen. Ook als we dingen opmerken, we zeggen, daar klopt iets niet, of daar wordt God vergeten. Dat we toch luisteren, ja, maar wat heeft God nu daarmee tegen ons te zeggen? Wel een bijzonder voorbeeld hoorde ik laatst van een boer die al zijn leven best wel heel bewust boert, rekening probeert te houden met de natuur, met de schepping van God. En dat kun je natuurlijk niet van elke boer zeggen. Boeren zijn verschillend, vissers zijn verschillend. Maar dit was een boer die had een gezond bedrijf, maar die hield ook van een gezonde natuur. En hij schreef me, nou moet ik hier weg. Ja, 95% reductie. Dat zijn de plannen van de overheid. Hij snapte er niks van. Het kwam zo dwaas over. Nou, dat snapte ik. Dus ik was het eigenlijk met hem eens en ik voelde een soort boosheid. Ik denk, waar slaat dit nu weer op? Maar toen schreef hij verder, misschien moet ik hier wel onderbuigen. En is dit de stem van God? Niet alleen tegen mij, maar tegen Nederland. En dat hij zegt, jongens, jullie kunnen niet zo verder. En dat geldt misschien in de visserij ook wel. Hè? Dan kun je ook denken, wat is toch apart hoe of in Den Haag of in Brussel de dingen aan toe gaan. En er kan ook best heel veel boosheid ontstaan. Maar we mogen ook zeggen, ook in allerlei besluiten van regeringen kan God spreken. Misschien moeten we zelfs wel zeggen, altijd heeft God ons iets te zeggen. En altijd moeten we ons afvragen, niet wat zegt die nou en wat vind ik van die, maar wat zegt de Heere tegen mij en hoe sta ik tegenover de Heere? Had Josia hier maar geluisterd. Maar Josia die meent zich te moeten bemoeien met dingen die hem niet aangaan. Josia is misschien ook wel overmoedig geworden. Zijn rijk werd groter, hij kreeg invloed in het noordelijke rijk. Misschien dacht hij ook wel, nou zachtjes aan, kan ik wel wat voor elkaar krijgen? Het zou ook kunnen dat hij geestelijk eigenlijk wat ingedut was. Dat hij in eerste instantie vol was van de dingen van de Heere, maar dat raakte wat naar de achtergrond. Je ziet dat later, of eerder, bij Jozua ook. Jozua in het land Israël. Dan heeft hij gewonnen van Jericho, later gewonnen van Ai en dan gewonnen van anderen. En er komt een enorme angst over alle Canaanitische volken. En dan kan het volk Israël gaan denken, wij zijn wat. Dan komen op een gegeven moment de Gibeonieten bij Josua. En die zeggen, ja, wij komen van heel ver en we hebben het heel moeilijk gehad onderweg. En nou komen we met jullie vrede sluiten. En Josua die begint al te groeien, dat is diezelfde overmoed. Maar dan staat erbij, je kunt het lezen in Jozua 9 vers 14. Zij vroegen de Heere niet. Ze vroegen de Heere niet. Dat is slordigheid. En dan kun je ook hebben als het geestelijk zo zijn gangetje gaat. Vroeger vroeg je de Heere. Als je voor een keus stond, dan had je zo teer geweten, een teer gemoed. Je vroeg aan de Heere, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar je bent al zo gewend aan dat je een kind van God bent en dat je met God leeft, dat je bijna niet meer met God leeft. Dat het allemaal gewoon wordt. Maar je vraagt niet meer naar de Heere. En je vergeet dat de Heere spreekt vanuit zijn woord en dat de Heere spreekt vanuit omstandigheden. Je leeft eraan voorbij. Blijkbaar is een gelovige niet altijd hetzelfde. En is het leven van het geloof niet alleen maar groeien. Maar het geloofsleven daarin is ook achteruit gaan. En dat is hier een waarschuwing voor ons. Dat was het eerste, Josia's strijd. Josia in de strijd. In de tweede plaats, Josia in het graf. Josia die gaat dus met zijn leger toch de farao tegemoet. Hij gaat toch vechten en zegt, ik ga tegenhouden. Maar het tegendeel gebeurt. Kijk, het is voor farao ook belangrijk genoeg. Hij moest door. Hij heeft haast. Dus hij gaat nu ook niet voorzichtig om met dit. Met de mannen van Juda. Nee, het is een felle strijd. En hij is erop gebrand om te winnen. En dan ontstaat het moment dat Josia getroffen wordt. Hoeveel er nog meer getroffen zijn, dat weten we niet. Niet omdat je moet zeggen, die anderen zijn niet belangrijk. Voor God zijn al die anderen even belangrijk. Hun ziel is even kostbaar. Maar als het gaat om de geschiedenis, dan is dit belangrijk. Josia sterft. Hij die dacht, dit kan ik aan. Hij wordt hier pijnlijk geraakt. Hij wordt getroffen, staat er, door de vijand, door de schutters. Doet een beetje denken aan Agab, die werd ook getroffen door de vijand. Maar misschien moeten we wel zeggen, hij werd geraakt door God. God trof hem. En hij zette Josia stil. Maar het ging wel heel radicaal. Wat zou het mooi geweest zijn als we nu Josia stilzetten. Josia die dacht, oh, nou heb ik niet naar God geluisterd. Vanaf nu ga ik weer naar de Heere luisteren. Vanaf nu ga ik weer dicht bij de Heere leven. De Heere zet Josia stil en Josia leefde nog 30 jaar en hij regeerde in vrede. Over Israël en Juda. Zo was het niet. Josia wordt ernstig gewond. Hij gaat met de ambulance mee naar Jeruzalem. En hij komt dan nog levend aan in Jeruzalem. Daar zal een heel gebeuren geweest. Hè? Zo'n wagen over die hotsige, hobbelige wegen. Maar hij komt er. Maar hij is even in Jeruzalem en hij sterft. Ze komt er een einde aan het leven van Josia. Zoals er aan het leven van iedereen een eind komt. En juist als Josia zo vroeg sterft, dan is die boodschap daarvan extra indringend. Dat leven van Josia, dat was voor God. Dus geen reden om te zeggen, Josia, dan laat ik jou lang leven. Als zelfs Josia al moet sterven. En Josia eigenlijk zo vroeg moet sterven. 39 is hij. Als hij zo oud is, zo jong, moet sterven. Dan is dat wel een waarschuwing voor allemaal. Als God zelfs bij die ene misstap van Josia zegt, tot hiertoe en niet verder. Als die misstap, dat hij niet luistert naar de stem van God, als die hem zo zwaar aangerekend wordt. Wat hebben wij dan een reden om te vrezen? Hoeveel misstappen maken we niet? Misschien moet je wel zeggen, mijn hele leven is een misstap.
Ik loop de hele tijd van het pad af. Josia stapt er één keer naast. Maar ik stap alleen maar naast de weg van God. Wat een reden zou God dan hebben om je leven ook af te snijden. Maar zelfs als je met de Heere leeft. Dan zal er nog het moment komen dat de Heere zegt tot hiertoe. We hebben daarom gezongen op Psalm 89. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Zoals we hier staan en zitten, we kijken elkaar zo aan. En ja, nu zijn we er allemaal. We weten niet hoe lang we elkaar nog kunnen zien. Hoeveel tijd krijg jij nog? Hoeveel tijd krijgt u nog? Hoeveel tijd krijg ik nog? Daar hebben wij geen idee van. Maar het enige wat wij wel zeker weten is dat aan dit leven een einde zal komen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie kan denken, ik heb nog wel tijd. Ik krijg nog wel een ziekbed. Een voorwaarschuwing. Nou, we krijgen wel een waarschuwing. Maar dat is niet altijd de waarschuwing van een ziekte. Dat was bij Josia ook niet zo. Hij kreeg wel een waarschuwing, namelijk het woord van Farao. Maar zo krijg jij een waarschuwing vanmorgen. Houd er rekening mee dat je moet sterven. Maar het kan wel zijn dat je geen waarschuwing van een dokter krijgt. Soms wachten we daar wel op, hè. Dan hoor je dat zeggen. Of dan gebeurt er dat iemand naar het ziekenhuis gaat. De dokter heeft een ernstige boodschap. Een heel ernstige boodschap. En dan ineens dan slaat het naar binnen. En dan wordt er wel gezegd. Een man in een zwarte jas. Die heeft al zo vaak gezegd dat hij sterven moest. En je gelooft het niet. Een man in een witte jas die zegt het één keer en je gelooft het. En moet op die boodschap maar niet wachten, hè? Die man met de witte jas. Maar het woord van de Heere zegt, je moet sterven. En je weet niet wanneer. Als je dan maar weet hoe. Hoe gaat het bij Josia? Josia sterft in Jeruzalem en daar wordt hij begraven. En als hij dan begraven wordt, dan is dat op een eervolle plaats. En van een heleboel koningen hebben we dat hiervoor niet meer gelezen, van Manasse bijvoorbeeld niet. Maar hier van hem staat, hij werd begraven in de graaf van zijn vader. Dan zou je kunnen denken aan koningin Elisabeth, waar haar begrafenis zal gebeuren bij leven en welzijn van alle mensen daaromheen. Als de Heer het geeft, dan zal het gebeuren een eervolle begrafenis. In een koninklijk graf. Zo gebeurt het hier. Eervol. Zo gebeurt het niet met iedereen. Maar wat we wel zien in de Bijbel is dat een begrafenis op zich al eervol is. Er zijn er ook die nooit begraven zijn. En hier op Urk is dat iets wat denk ik bekender is dan in de rest van Nederland. En wat een verdriet het kan geven als er geen begrafenis mogelijk is. Zodat je echt kunt zeggen, sterven is de laatste eer bewijzen. Een gave van God. Als sterven, zei ik dat. Begraven. Maar een gave van God als er een graf mag zijn. En een extra gave van God als het gaat zoals bij Josia. Dat er niet een ezelsbegrafenis is dat mensen als het ware maar gauw wegleggen. Maar dat er met waardering gesproken wordt, met dankbare herinneringen. Er staat, ze bedreven rouw over Josia. En Jeremia maakte een klaaglied over Josia. Desgelijks alle zangers en zangeressen spraken in klaagliederen van Josia. Tot op deze dag. Er is haast nooit zoveel rouw geweest als bij Josia. Waardoor je kunt zien, koning Josia, die had een welbesteed leven. Hij veel mogen betekenen. En als een profeet een klaaglied over hem zingt, dan zegt dat. Hij veel betekent in het koninkrijk van God. Bij het sterven daar zie je iets van het leven. Hoe er bij de sterfdag teruggekeken wordt. Dat maakt ook wat er nou belangrijk was. En dan blijken bij een begrafenis allerlei dingen niet meer mee te tellen. Maar wel de vraag, wie was diegene nou voor de naaste? En wie was diegene nou voor God? Het is me vaak opgevallen. Dan was er een begrafenis waarbij kinderen, kleinkinderen waren die niet meer naar de kerk gingen. En toch zeiden ze, vader heeft ons altijd zo trouw naar catechisatie gestuurd. Hij heeft ons echt opgevoed bij de Bijbel. En dan zijn er mensen die, nou ja, in het normale leven gaat dat helemaal niet over hemel en hel. En toch vinden ze het belangrijk te mogen weten of vader nu naar de hemel is. Als zelfs mensen die nergens aan doen voelen bij het sterven, dan gaat het er boven alles om, wie was God voor je? Zou dat voor ons dan niet zo zijn? Is dat dan niet het allerbelangrijkste? Als je nu vooruitdenkt, de dag van je sterven, ik zou dan terugdenken aan je leven. Het allerbelangrijkste. Niet hoeveel geld heb je verdiend. Niet hoe hoge opleiding heb je gedaan. Niet hoe groot bedrijf heb je opgezet. Zelfs niet voor hoeveel mensen heb je gezorgd. Er zijn mensen die kunnen al die dingen helemaal niet. Toch was hun leven waardevoller. Want ze hebben God lief gehad. En ze hebben hun naaste lief gehad. In het graf, er wordt zichtbaar, alles valt weg. Behalve dat ene. Waar zijn geloof, hoop en liefde? Als laatste, Josia in de hemel. Kan je wel eens bezighouden, als je deze geschiedenis leest, op je in laat werken. Waarom moest Josia nou zo vroeg sterven? Mocht hij niet op zijn minst net zo oud worden als zijn opa Manasse? Die werd 67. Als Josia nou 67 mocht worden, had hij 59 jaar kunnen regeren. Had hij zoveel goeds kunnen doen. Waarom? Juist zo'n veel betekenende koning. Waarom heeft God juist hem weggenomen? Waarom heeft God hem zo weggenomen in de strijd? Hij is niet rustig gestorven. Hij is niet opgenomen in de hemel zoals Elia. Maar hij is gesneuveld. Onder de handen van de vijand gevallen. Waarom? Nou, misschien is dit wel het belangrijkste. Blijkbaar kun je niet op Josia bouwen. Je zou soms haast denken, Josia is de Messias. Josia is de grote zoon van David. Eindelijk is daar die koning die echt goed is voor het volk. En nu is er weer toekomst. Dat dacht Josia zelf ook langzamerhand. Maar dat snijdt de Heere af. Zodat het volk zou leren vest op prinsen geen betrouwen. Maar zaligheid die in dit leven Jacobs God er hulp heeft. Josia werd weggehaald zodat het volk verder zou kijken. Er moet nog iemand komen die wel verlossen kan. De grote strijder. Toen hij de strijd aanging. De strijd met de farao uit de hel. Toen hij de strijd aanging. Toen zei God niet tegen hem. Doe dat nou niet. Er waren er wel die dat zeiden. Petrus die zei, doe dat nou niet. Een andere discipel die zei dat ook. Nee, niet naar het kruis. Maar de Heer Jezus zei, ik moet wel gaan. Ik moet wel gaan om de farao van de hel te bestrijden. Hij heeft die strijd geleverd. En daar is Christus ook in omgekomen. Het heeft hem zijn leven gekost. En net als Josia is hij begraven. Weggelegd in het graf. Maar anders dan Josia. Hij stierf niet schuldig. Hij stierf niet op een moment waar hij niet moest zijn. Maar hij stierf juist daar waar hij moest zijn. Hij heeft een goede strijd gestreden. En hij heeft elk moment van zijn leven de goede strijd gestreden. En Josia streed ook de goede strijd, maar af en toe de verkeerde. Maar Christus heeft de goede strijd gestreden. En daarom heeft hij toch de overwinning behaald. Al leek het een nederlaag. En het sterven van Josia, dat was verlies. Maar het sterven van Christus is winst. Eeuwig winst. En toen Josia stierf, moest iedereen erachter komen. Ik kan niet op een ander bouwen. Wij kunnen niet op elkaar bouwen. Je kunt niet bouwen op je man of vrouw. Je kunt niet bouwen op je geschiedenis, op je voorgeslacht. Je kunt niet bouwen op je vader en moeder. Dat valt allemaal weg. En het moet soms ook tegenvallen. Zodat er één overblijft. Alleen Jezus. Gij Heer alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. Ook toen hij stierf bleef dat toch gelden. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Heel het Oude Testament door, zegt de Heere, steeds weer, verwacht het nou niet van die, niet van Mozes, niet van David, niet van Salomo, niet van Hizkia, niet van Josia. Ja, maar in het leven van Josia dan, het is toch raadselachtig dat het met hem zo moest aflopen. Er zijn toch vaak raadselen in het leven. Raadselen van je wel kunt zien, kunt geloven, of later erachter mag komen, God heeft zich niet vergist. God wist wat hij deed, maar dan weten wij zo vaak nog niet wat hij doet. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Soms kunt de raadsel zo groot zijn dat je de haast niet eronder volhoudt. Dat je denkt, Heere, maar moet het nou zo? Dit kan ik niet. Kan nou mijn weg niet anders? Of je staat naast iemand die denkt, kan nou haar weg of zijn weg niet anders? Blijkbaar niet. Maar ook als we dan geen antwoord weten. Niet waarom. Als we dan denken, als het nou zo of zo gegaan was, zou het dan niet beter gaan? Dan blijft toch dit antwoord over. Leg het maar in Gods hand. Een geloof dat de Heere zich niet vergeest. Zoals die dat bekende gedicht het zingt. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. En het kan gebeuren dat je toch soms wat ziet oplichten. Dan begrijp je nog niet altijd precies waarom. En soms zelfs helemaal niet. Maar je ziet toch iets van het waartoe. Waar het naartoe werkt of wat het geeft. De Heere laat in dit leven wel eens wat oplichten. De Heere laat aan het einde in elk geval oplichten. Dan wordt het alles ontraadseld. Onthuld. Wat we in elk geval ook kunnen zeggen. Wij kunnen ons heel erg richten op één zaak. He, dat de Heere, waarom doet de Heere dit ene? Maar de Heere doet bijna nooit één zaak tegelijk. Als de Heere één ding doet, dan doet hij vaak heel veel dingen. Allerduidelijkst is het wel het leven van de Heere Jezus zelf. De discipelen die dachten ook, het gaat helemaal niet goed. Waarom gaat het zus? Waarom gaat het zo? Maar God deed zijn werk en wat moest hij doen? Christus moest de duivel verslaan. Christus moest de toorn van God dragen. Christus moest medelijdend zijn. Christus moest ook de zonde aan de kaak stellen. Christus moest een struikelblok vormen voor anderen. O, God deed in het leven van de Heer Jezus wel duizend dingen tegelijk. En Petrus die zag maar één ding. En hij zag, ja maar dat ene. Dat gaat helemaal niet goed. Als je nou eens een stap terug deed. Dan had hij gezien, de Heer doet veel meer dan ik ooit voor mogelijk hield. De Heer werkt nooit één ding tegelijk. In het leven van de Heer Jezus niet. In het leven van de wereld ook niet. Ik denk nog aan iets wat de meeste van ons best wel heeft bezig gehouden. Zo'n beetje 2 jaar coronatijd. En daar kunnen we ook heel veel van vinden. En daar vinden we ook heel gauw veel van. Maar het kan heel makkelijk gebeuren dat we er veel van vinden omdat we maar op 1 ding letten. Hoe erg is de ziekte? Of wat doet de overheid? Of wat gebeurt er in de media? De Heere deed in de coronatijd niet maar 1 ding. De Heere werkte heel, dat doet hij altijd, maar ook in die tijd werkte heel veel tegelijk. Het was een oordeel. Waar God zei tot hiertoe en niet verder. Hij gaf onderwijs. Maar blijf je nou met je maakbaarheid en we hebben de ziekte de wereld uit. Hij beproefde ons. En hij stelde ons voor de vraag, wat blijft er nu over van het kerkelijk leven als dat allemaal stil komt te liggen? Hij zette u misschien ook wel persoonlijk stil toen de ziekte kwam en de angst, de onzekerheid, het verlies. Hij waarschuwde. Zie wat er nog meer komen zal. Let op. Let op de tekenen van de tijd en let op de manier waarop regeringen werkzaam zijn. En wie weet hoeveel tientallen, honderden dingen de Heere nog tegelijk werkt. In het groot en in het klein. We hebben niet maar zo in de vingers wat God doet. God doet nooit 1 ding tegelijk. Dan nog even, hoe zien we dat dan in het leven van Josia? Dan denk ik aan wat we lezen bij Hiskia. Hiskia die kreeg een gezelschap uit Babel. Er was toen nog een klein koninkrijk, maar dat gezelschap uit Babel kwam bij Hiskia. En Hiskia liet hem al zijn schatten zien, al zijn magazijnen. En die was er helemaal trots op. En er komt de profeet Jesaja bij hem en die zegt, Hiskia, Hiskia, wat hebt u toch gedaan? Wat een hoogmoed. Dit volk zal nog eens naar datzelfde Baal weggevoerd worden. Nou, die profetie, die staat nog steeds open. En de Heere, die is zijn volk Israël daarop voorhand bereiden. Want Josia diende de Heere. En sommige van het volk diende ook echt de Heere. Maar een heleboel die diende de Heere alleen maar van de buitenkant. Nog steeds bleven de zonden van Israël zich opstapelen. En nog steeds hing dat oordeel van God boven het volk. Dat het naar Babel gevoerd moest worden. En dat zou niet lang meer duren. En daarvoor moest Josia weg. Want er kwamen de opvolgers van Josia, de zoons en de kleinzoons, die werden koning en die maakten er een chaos van. En toen was het voor de Heere tijd, voor de ballingschap. Maar dan heeft de Heer ook gezegd, hetzelfde als bij Hiskia. Hiskia die zei, het zij vrede en voorspoed in mijn dagen. En dat is eigenlijk ook wat de Heer gezegd heeft tegen Josia. Josia, u zult die ondergang niet zien. Het was niet alleen maar tragisch. Het was een zegen. Ook een zegen dat Josia jong stierf. Het is zoals later in Jesaja staat, de rechtvaardige werd weggeraapt voor de dag van het kwaad. En Josia die mocht sterven in de tijd dat heel het volk de Heere diende. Dat heeft hij mogen zien en daar heeft hij zich in mogen verblijden. En hij heeft niet meer de ondergang hoeven zien. Dat heeft hij niet meer hoeven meemaken. De Heere nam hem genadig weg voor de dag van het kwaad. De Heere nam hem weg. Niet de boogschutters, niet Farao, niet de duivel. Al zou je kunnen voorstellen dat de duivel juichte toen Josia stierf. Hij kneep zich in zijn handen en zegt, dat hebben we voor elkaar, die goede koningen. En nou maken we er een bende van in Israël. De duivel juichte. Ja, maar hij heeft zich vergist. De Heere regeerde. En de engelen juichten. Toen Josia stierf, toen juichte daarboven een grote schaar. Omdat een kind van God boven mocht komen. En alle wegen van Josia, die soms, je zou kunnen zeggen, soms mooi recht gingen. Maar waar soms een bocht in zat, of een heel scherpe bocht. Al die wegen leiden naar het einde toe. En zo zal het zijn, voor ieder die de Heere vreest. Dat Christus die weg geopend heeft. Christus heeft ervoor gezorgd. Dat alles omgekeerd werd. Het hele rijk van de duivel en alle nood en dood werd omgekeerd. Christus heeft de weg naar de hemel gebaand. En daardoor, ieder die bij Christus hoort, die zal achter hem aan naar de hemel gaan. Ook al maakt de weg bochten. Al zitten de kuilen in de weg waar je denkt, daar kom ik niet doorheen. Alle dingen werken mede ten goede voor degene die God lief hebben. Alle dingen werken mede tot zaligheid voor degene die God toebehoren. En dan, als het dan uit zal lopen in de eeuwige heerlijkheid, dan zul je kunnen zeggen, moeten zeggen, dit is toch niet wat ik verdien. Al heb ik geleefd zoals Josia. Dit is niet wat ik verdien. Als ik daar kom, dan is het alleen maar te danken aan genade. Dan is het alleen maar vanwege Christus die de strijd gestreden heeft. Dan is het alleen maar vanwege Christus die de hemel geopend heeft. Als ik daar kom, dan is het genade alleen. En als ik daar kom, dan zal ik ook kunnen zeggen, het is heerlijker dan de grootste ellende. De heerlijkheid die geopenbaard wordt, die weegt op tegen de grootste lijden van deze tijd. Want het lijden is tijdelijk. De heerlijkheid is eeuwig. Zelfs zullen kunnen zeggen, ook de dingen die ik het allerminst begreep, die heeft God nog willen gebruiken om op de juiste plek te krijgen. En hoe God het precies zal onthullen, dat weet ik niet. Dat mag aan God blijven. Maar dan zullen we God de eer kunnen geven. Voor alle dingen. Het gaat er dan maar om of we dan bij dat einde komen. En Josia's einde. Dat is het einde van een leven met God. En dan kan het zijn dat het leven met God maar kort is. Omdat je kort voor je einde de Heere gaat zoeken. Maar als je dan maar leeft met God. Want je kunt nooit sterven met God als je niet leeft met God. Maar hoe oud of jong je ook sterft. Als je einde in Hem mag zijn. Dan kun je zeggen, ik weet waarvoor ik geleefd heb. En dat leven was niet voor niets. Dat leven was tot zaligheid. En nog veel meer. In dat leven is God aan zijn eer gekomen. En als God de eer krijgt, dan weet je weer waarvoor je geschapen bent. Dan weet je weer waarvoor je leeft. Amen.